na al die jaren eindelijk op de plek. Dan ben je dichter bij je vader. En dat was de emotie. Nou ben ik dichter bij hem.
Welkom bij Bevrijding Toen en Nu, een podcast van SMH 4045. En dat is het samenwerkingsverband van oorlogsmusea en herinneringscentra aan de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Dat zijn 14 locaties. En op die 14 locaties praat ik met 14 ooggetuigen en nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog. En vandaag doen we dat in Nationaal Monument Kamp Amersfoort. En naast mij zit René Veldhuizen. Die is hier op dit moment onderzoeker. En je vader was een verzetstrijder. Zeg ik dat trouwens goed?
Niet helemaal. Nee. Verzetstrijder, hij was in die zin niet echt een verzetstrijder, zoals mensen die bijvoorbeeld gewapende overvallen hebben gepleegd, sabotageacties. Het was wel een, men zou nu zeggen, een lefgozer. Ja. Hij was nergens bang voor. En moffenpesten, daar is het mee begonnen.
Daar gaan we het zo over hebben. Ja. Eerst even bij jou beginnen, René. Ja. Want jij bent zelf ook verbonden aan Kamp Amersfoort.
Ja.
Als onderzoeker.
Ja.
Wat onderzoek je dan precies?
De historie van Kamp Amersfoort. En er zitten nog zoveel gaten in. Mm-hmm. Dus is er onderzoek nodig om die historie helemaal compleet te krijgen.
Wat is er onbekend dan?
Wat mijn deel van dit werk betreft. Nog een aantal mensen die hier omgekomen zijn.
Ja.
En die vermist zijn, nog steeds. Daar heb ik me de eerste jaren op gericht toen ik hier begon als vrijwilliger.
En alles op alles gezet om uit te vinden wat er precies gebeurd is met wie.
Ja, en nog, want we hebben ze nog niet allemaal. In die zin, er zijn nog mensen vermist die hier omgekomen zijn, waarvan een vermoeden van een graflocatie bestaat nog steeds.
Ja, we gaan het met name hebben over Harry, je
Harry,
vader.
Mijn vader.
Harry Veldhuizen.
Ja.
Deed klein verzetswerk toen hij werkte voor de PTT, in zeg maar wat nu PostNL is.
Als hulpbesteller PTT.
Hulpbesteller.
Ja,
nou,
die hoefde niet naar Duitsland voor de arbeidseinsatz.
De arbeidseinsatz, en dat was het verplichte werk in Duitsland. Ja. Omdat de Duitse mannen allemaal aan het front waren. Moesten ook de bezette gebieden moesten hun jonge mannen leveren. Zoals uw vader, jouw vader.
Ja.
En na de Tweede Wereldoorlog komt ook nog een heel verhaal. Want toen is hij betrokken geweest bij het opsporen van de commandant van Kamp Amersfoort.
De commandant en andere nog voortvluchtige oorlogsmisdadigers die in verband werden gebracht met wat hier gebeurde hier in Kamp Amersfoort.
Ja.
Die mensen die moesten dus vastgenomen worden, opgespoord worden en ondervraagd. Onder andere voor het aanwijzen van oorlogsgraven hier.
Ja.
Op de Leuze Heijn, in de bossen hier om het kamp heen.
Nou zitten we nu in kamp Amersfoort.
Ja.
Letterlijk naast het bureau van die commandant waar het net over ging, die berg. Want dat staat hier nog. We hebben het straks over je vader. Maar wat deed je moeder als klein verzet?
Spullen vervoeren in de fietstas. Van de een naar de ander.
Maar moet ik dan wapens voor me zien of gestolen goederen eten?
Nou, ik heb nooit eigenlijk van haar precies gehoord wat ze vervoerde. Nee.
Maar die stapte op de fiets, had een fietstas vol met spullen.
Ja.
En dat was voor het verzet?
Ja.
Ja.
Ja. Mijn vader wist dat ook.
Ja.
Ja.
En jouw vader deed dat terwijl hij werkte voor de PTT.
Ja.
Je zei al, dat was een manier om onder die arbeidseinsatz uit te komen.
Ja.
Hoe zat dat dan? Waarom hoefde je niet in Duitsland te werken voor de bezetter als je voor de PTT werkte?
Omdat je onmisbaar werd geacht voor het laten draaien van de samenleving zoals die nog ging.
Ja,
de post moest besteld worden. Dus brievenbestellers, die had je nodig.
Wat doet een hulpbesteller?
Een hulpbesteller, brieven rondbrengen, post rondbrengen.
Ja.
Ja.
Heeft hij dat heel bewust gekozen? Van,
heel bewust, ja.
Dan kan ik ondertussen nog klusjes blijven doen.
Ja, dan hoef ik niet weg. En hij had ook een ontheffing om in spertijd op straat te kunnen zijn.
Ja, zeg maar de avondklok.
Avondklok, die gold dus niet voor hem, mits hij bezig was met zijn werk.
Ja. Dus zodra het donker was, is eigenlijk de bedoeling, mag je niet meer op straat komen.
Nee.
Tenzij je postbode bent, want dan mag je in principe alles.
Precies. En dat is wel fijn als je dus gevraagd wordt door mensen die wel duidelijk in het verzet zaten,
ja,
om bepaalde klussen te gaan doen.
Ja, ja, ja.
Van, zo, die en die, brengt dat en dat.
Ja, want jouw moeder bracht op de fiets, in de fietstas, ja, spullen rond, maar dat deed je vader dus ook.
Ja.
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 En daar zat er geen post in, maar...
Ja, met mijn vader zaten er wel wat wapens en zo. Ja, ja.
Wapens, illegale, ja, boeken,
ja,
dingen op,
ja,
de verspreide krantjes, waarschijnlijk verzetskranten.
Ja, ja.
Heeft hij daarover verteld?
Weinig. Hij vertelde niet veel. Dat alles ging met flarden. En je was natuurlijk een jong kind. En je begreep ook niet alles. Maar wat je eigenlijk wel begreep, er is iets heel ergs gebeurd.
Mm-hmm.
Met allebei. Want daar werd over gesproken.
Hij werkte voor de PTT. De bedoeling was, ja, dan kan ik daar onderuit komen. Op, ja, een gegeven moment... bleek dat toch niet genoeg. Want ook dan moest je gewoon naar Duitsland om te komen, ja, werken.
Op enig moment, en dat moet zijn geweest ergens rond de helft van 1942...
Ja.
Moesten de ongetrouwde PTT'ers toch ook naar Duitsland. En hij had mijn moeder ontmoet en ze waren al verloofd. En toen zijn ze min of meer hals over kop getrouwd in juli 1942... Want dan hoefde die ook niet. Kon die blijven hier.
Ja.
Ja.
Een gehuwde PTT-medewerker mag gewoon in Nederland blijven.
Die mocht in Nederland blijven.
En ze verzet
toen aanvankelijk. Hè. Ja. Ook later, in 1944, meen ik, is dat ook, hebben ze dat verlaten. En toen moesten ook gehuwde PTT'ers,
ja,
ook naar Duitsland.
En de logica daarachter is, denk ik, dat er gewoon steeds meer mensen nodig waren,
ik denk,
in Duitsland.
Het. Ik denk het. Hij kwam terecht in Danzig.
Ja. 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 En dat was de plek waar hij moest werken voor Nazi-Duitsland?
Ja.
In Polen?
In Polen, Gdansk. Ja, in Gdansk.
Ja. Ja. Heeft hij daarover verteld, wat daar gebeurde?
Weinig. Nou, ze praten er niet zoveel over. Hele nare dingen, die werden min of meer weggedrukt. Want wat heb je eraan om oud zeer op te rakelen? Dat doet alleen weer pijn.
Ja.
Ja. Dus dat hoorde ik trouwens van heel veel nabestaanden. Vader sprak niet. Maar we merkten het. En we gingen het zelf invullen. Maar het was dus heel erg. En als je als kind dingen zelf gaat invullen, dan worden ze nog erger. Dan worden ze nog groter.
Ja.
En dat merk ik bij heel veel nabestaanden die ik nog steeds spreek.
Toen ik me een beetje ging voorbereiden op wat we vandaag gingen doen...
Ja.
Vond ik uit 2002 alweer iets van jou online ergens op een forum... waar je meer informatie wilde over hoe dat was geweest voor je vader op die plekken.
Jij bedoelt misschien dat forum, een historisch forum,
ja,
over in Gdansk.
Ja, ja, ja.
Ja, dat klopt. Ja. Dat
dus klopt. Ben je er wel heel actief
ik ben
mee
op zoek
bezig
gegaan van waar zat hij nou precies?
Ja.
Het enige wat ik wist, Danzig... Karthuizerstraße, een hooghuisnummer,
ja,
daar was dat kamp. Dat was een werkkamp.
Ja.
En ik wilde erheen. En ik wilde weten, waar was het precies? Dus heb ik dat forum gevonden op internet. En toen heb ik daar een mailtje aan gewijd. Ja, van, kunnen jullie mij helpen? Waar was dat kamp?
Ben je er geweest?
Ja, vorig jaar pas. Ja.
Hoe was dat?
Dat was heel emotioneel. Ja. Als ik dan terugdenk, weer, sorry. Ja. Heel emotioneel. We hebben de plek gevonden. En het bleek inderdaad op nummer 199 te zijn. Een hoog nummer. Mijn moeder had een stapel brieven van mijn vader... die hij vanuit Danzig geschreven had. En die heeft ze, toen ze op hoge leeftijd was, heeft ze die weggegooid. Want die waren te persoonlijk, vond ze. Het waren natuurlijk liefdesbrieven. En
die waren niet voor andermans ogen.
Precies, precies. Als ik die brieven nog had gehad, dan had ik het adres geweten, had ik de hele zoek nog niet hoeven doen. En... maar ja, uiteindelijk is het dus toch gevonden. Met hulp ook van mensen uit Gdansk.
Ja.
Ja. En dan stap je in die tram vanuit het stadscentrum. En dat is een heel eind rijden. En die tram die stopt bij een kerk. En ik herinnerde me die kerk van foto's van mijn vader. Met die kerk op de achtergrond. En ja, dan schiet je vol. Na al die jaren eindelijk op de plek. Dan ben je dichter bij je vader.
Ja.
En dat was de emotie. Nou ben ik dichter bij hem. Ja.
70, 75 jaar nadat hij geweest is.
Ja.
Hij heeft daar best een tijd gezeten. De omstandigheden werden slechter. Ja. De kampbewaarders werden steeds strenger.
Ja, er is een omslag kennelijk geweest. Want in het begin mochten ze nog de stad in hun vrije uren. Als ze niet hoefden te werken.
Ja.
Het was niet een gesloten kamp of zo. Want hij heeft barnstenen, armband en een hanger nog gekocht voor mijn moeder, daar. Natuurlijk heb ik ook barnsteen gekocht nu, maar dat hoorde erbij, bij die reis. En, dus ze moeten vrij hebben kunnen in- en uitlopen.
Ja.
Totdat de Russen dichterbij kwamen in de loop van tegen het eind van 1944.
Ja.
Toen veranderde alles. En op een gegeven moment werd het echt een streng kamp. Met bewaking, gewapende bewaking, prikkeldraad, et cetera.
En door het oprukken van het Sovjetleger werden de omstandigheden voor je vader, maar eigenlijk iedereen in zo'n werkplek, werd strenger. Er was minder eten, er hing spanning.
Ja.
En op enig moment heeft je vader besloten, ik wil u weg, ik ontsnap.
Ja.
En dat lukt ook nog.
Ja, dat lukt ook nog, samen met een vriend uit Leeuwarden, die daar ook zat.
Maar hoe dan?
Ja, het enige wat ik weet, weer uit Vlarden.
Mm-hmm.
Ze moesten bij de poort hout stapelen. Het was midden in de winter. Er lag sneeuw en er moest brandhout gehaald of gestapeld worden ergens. En toen heeft de wacht niet opgelet. Die had zich even afgewend of moest om de hoek misschien een plasje doen. Je weet het niet. En toen is het gelukt. Toen zijn ze de poort uitgepiept. Met z'n tweeën. En als een haast er vandoor. Ja, waarheen?
Ja.
Maar het is gelukt. Ze zijn thuisgekomen, allebei.
Dat is een bijzonder verhaal. Een ontsnappingspoging die ook nog lukt. Hartje winter, denk ik.
Hartje winter.
Dus het is steenkoud daar.
Eén verhaal, twee verhalen vertelden die daar wel over. Er was, op een gegeven moment zaten in een trein.
Ja.
Er kwam controle. Op de papieren, Auschwitz en dit en dat.
Want ze namen de trein terug naar...
Ja, ja, ze hadden gewoon... ze verdienden daar ook geld. Hè? Dus ze hadden wel wat middelen om die reis te maken. Er komt controle in de trein. En ze zien die controle aankomen. Mijn vader zegt, dat gaat fout. Ik ga eruit. En mijn vriend, of zijn vriend, zei van, nou, het zal wel loslopen. Nou, pa is eruit gegaan uit die trein. Die is in de sneeuw gaan liggen. En op een gegeven moment begon de trein gewoon weer te rijden. Zonder hem. En toen moest hij alleen verder. En die vriend heeft zich trouwens wel gehaald. Uit Leeuwarden. Want die is later nog bij ons thuis geweest. En hoe het hem gelukt was, dat weet ik niet. Maar pa moest alleen verder. En dat moet ten oosten van Berlijn zijn geweest. Want in Berlijn is die nog een keer opgepakt. En dan had hij natuurlijk niet de geldige papieren. En werd hij opgebracht naar een politiebureau. En toevallig begon daar op dat moment een zwaar bombardement van de geallieerden. En in die commotie is die weer kunnen ontkomen. En heeft zijn reis voortgezet richting Nederland.
Hij is teruggekomen, hij is naar Nederland gekomen. En hij heeft uiteindelijk volgens mij gezegd, ik ben... of hij heeft dat niet gezegd, hij heeft heel hard zijn best gedaan om krankzinnig verklaard te worden.
Ja.
Zoals het destijds gebeurde.
Ja.
Een arts zei, ja, hier kunnen we niets meer mee aan.
Ja. Ja.
Een man gaat midden in de nacht dingen doen als ze bloemenwater geven. Dit is niet de bedoeling.
Ja, 's winters, buiten.
Ja. En daarmee was de kous af voor je vader, want
ja, kennelijk.
Werd niet teruggestuurd naar die.
Ja,
naar
kennelijk, die. Ja, ja.
Je vader overleefde de oorlog.
Ja.
En je moeder ook. Ze zien elkaar weer. Het Nederland is bevrijd. Denk je dat je vader daar echt van heeft kunnen genieten? Dat er feest is gevierd?
Nee, ik geloof het niet. Maar waarom niet? Ja, dat is gevoel. Als ik zie wat voor schade die twee mensen hebben opgelopen door die oorlog, zullen ze ongetwijfeld heel erg blij zijn geweest dat je weer vrij kon zijn, et cetera. Natuurlijk zullen ze blij zijn geweest, maar er heeft altijd een soort van steen onder gelegen die niet goed voelde.
Ja.
Ja, er is schade geweest. Ja.
Je zei al, je vader was heel jong, hè, tijdens de oorlog.
Ja.
Dus eigenlijk het hoogtepunt van zijn werk wat betreft de oorlog kwam eigenlijk daarna pas. Hè?
Kwam daarna pas.
Wat is hij gaan doen?
Hij is gevraagd om te komen bij de politieke opsporingsdienst door mensen die hij kende vanuit de oorlog, vanuit de verzetskringen hier, die in dat werk begonnen hier. Namens het militair gezag werd de politieke opsporingsdienst opgericht.
Ja.
En die moesten dus oorlogsmisdadigers, maar ook collaborateurs, et cetera, opsporen, aanhouden en overleveren aan het militair gezag.
Ja.
En die hebben hem gevraagd van Harry, heb je zin om, kom erbij. Nou, dat is gebeurd en dat is gebeurd hier op kamp Amersfoort.
Ja.
Ja, ik heb daar wel papieren van gevonden nog. Hij heeft een maand, de eerste maand, de maand mei tot en met half juni, is hij bewaker geweest. Gewoon op post, et cetera. En daarna is hij opsporingsambtenaar geworden.
En als opsporingsambtenaar was je vader verantwoordelijk voor het zoeken van oorlogsmisdadigers. Ja. Uit de periode dat de nazi's aan de macht waren.
Ja, dat klopt.
Ja.
Ja, met name, het was de afdeling Utrecht-Oost van de politieke opsporingsdienst, met name dus voor kamp Amersfoort.
Ja.
Voor de collaborateurs en de kampbewakers die nog voortvluchtig waren, et cetera.
Ja, en bij die politieke opsporingsdienst werkte hij samen met Gerrit Kleinveld.
Ja. Ja.
En samen hebben zij geholpen om de voormalige kampcommandant
van dat is ook nog een heel verhaal.
Kamp Amersfoort te vinden.
Ja. Wij hadden in het secretair thuis een schoenendoos met familiefoto's. Je kent dat allemaal wel. En daar zat ook een hele stapel foto's bij, op briefkaartformaat, van opgegraven lijken en foto's van gearresteerde Duitsers. Althans, in mijn ogen Duitsers als kind.
Tussen de familiefoto's.
Maar er zaten ook Nederlanders mee. Ja hoor, daar speelde ik mee als kind.
Ja, oké.
En er was een foto van mijn vader met een stemgun in zijn hand. En Gerrit Kleinveld. En tussen hun in, kampcommandant Berg met handboeien om, duidelijk. En nou ja, natuurlijk, hoe zit dat? Wat is dit?
Ja, want ik ken die foto. Je vader ziet er, charmant, knappe man. een beetje op zijn gemak. En
ja.
Kleinveld is breed aan het lachen.
Ja.
En die Berg in het midden, die... Ja. Hij is een strak gezicht, want die weet ook wat er gaat volgen.
Die weet wat er gaat gebeuren.
Die is ter dood veroordeeld.
Dat wist hij toen nog niet.
Ja.
Nee, dat moest nog gebeuren. Hij kwam net hier in Amersfoort aan.
Ja.
In 26 juni 1945 was dit. Hij is niet gearresteerd door de politieke opsporingsdienst. Dus ook niet door mijn vader. Hij is gearresteerd in Scheveningen door de Canadese Field Security.
Mm-hmm.
Vervolgens overgebracht naar de gevangenis aan Noordsingel in Rotterdam. Daar zat hij in een cel. Tegelijkertijd, toen hier de politieke opsporingsdienst zich een beetje begon te ontwikkelen, wilden ze dus al die oorlogsmisdadigers die hier hun misdaden gepleegd hebben, die wilden ze hier hebben, die wilden ze ondervragen. Ze wilden ook weten, waar liggen de mensen begraven? En de POD, zoals die afkorting was, die verzocht het militair gezag om overbrenging van de kampcommandant, van Karel Berg, naar Amersfoort voor ondervragingen. En werd geweigerd. En ze verzochten het de Canadezen, werd geweigerd. En toen heeft Kleinveld, kennelijk, ik geloof dat hij het was, die het plan opvatte. We gaan hem ontvoeren. En dat hebben ze gewoon gedaan, minstens tweeën.
Berg is één voorbeeld. Hè? Ze hebben oorlogsmisdadigers op het spoor. Weet je hoe lang je vader dit werk heeft gedaan voor de politieke opsporing?
Niet zo heel erg lang. Een eind na de oorlog, of een eind in ongeveer een klein jaar.
Ja.
Toen de verhoudingen in Nederland zich een beetje begonnen te stabiliseren. Ja. Toen hebben ze de politieke opsporingsdienst laten overgaan in de politieke rechercheafdeling. Die onder justitie viel. En toen begon alles een beetje anders te worden. Nou, de mensen die ze wilden hebben, die hadden ze wel. Op een enkeling na, die krijgen we toch niet. En toen is mijn vader op voorspraak van Cor van der Beukel, een van de rechercheurs, die wel politieman was, naar de politieschool gegaan. Van Harry, dat lijkt me wat voor je. Politieman worden, ja, dat is goed. En toen is hij in Bilthoven in de politieopleiding gekomen. Ja. Inmiddels, toen werd ik net geboren in die tijd.
Ja, want dat zou je bijna vergeten, maar in augustus 46 word jij pas geboren. Dus dat is na de oorlog. Wij zitten al de hele tijd over te praten. Maar dit zijn natuurlijk ook allemaal dingen die je zelf hebt uitgezocht later. Of uit eerste hand van je vader of je moeder hebt gehoord.
Ja.
Of ergens hebt gelezen. We praten zo verder, want dan gaan we het hebben over vrijheid en wat vrijheid voor je betekent. Maar eerst gaan we luisteren naar Misha Bruinvels. En dat is de directeur van Nationaal Monument Kamp Amersfoort. En die vertelt ons hier wat er precies te zien is en waarom het belangrijk is om het eens een keer te bezoeken.
Mijn naam is Misha Bruinvels. Ik ben directeur van Nationaal Monument Kamp Amersfoort. Dat is een herinneringscentrum, CQ Museum, op het grondgebied van het voormalige Kamp Amersfoort. Dat het langst opererende concentratiekamp in Nederland is geweest tijdens de oorlog van 1941 tot 1945. Centraal bij Nationaal Monument Kamp Amersfoort staat het voormalig concentratiekamp en haar gevangenen. Uiteindelijk hebben minimaal 47.000 mensen gevangen gezeten in Kamp Amersfoort. Wij proberen aan de hand van persoonlijke verhalen het verhaal te vertellen, maar ook in een chronologisch verhaal. Daarnaast proberen we met aansprekende, moderne storytelling technieken verhalen te vertellen over de oorlog. Gezien vanuit het heden, dus we hebben een VR, en dat is een dilemma workshop. En daarmee proberen we mensen die in de VR zitten bewust te maken van de dilemma's waar mensen mee te dealen hadden tijdens de Tweede Wereldoorlog aan de hand van voorbeelden in het heden. Want wat we proberen te vertellen is dat het niet alles zwart-wit is in de oorlog, maar ook een hele hoop grijs. En we hebben hier bijvoorbeeld dus een voormalige gevangene die van slachtoffer dader werd. Wat Kamp Amersfoort anders maakt is dat hier het verhaal van de Tweede Wereldoorlog wordt verteld. In Kamp Amersfoort hebben zoveel soorten gevangenen gevangen gezeten. En dat begon met communisten, sociaaldemocraten, koningsgezinde verzetsmensen. Maar er hebben hier ook joden gezeten, Jehovah's. Artsen die in verzet kwamen, politiemannen. Er waren namelijk ook politiemannen die wel verzet pleegden tegen de nazi's. En daarin laten we eigenlijk gewoon meer een soort dwarsdoorsnee zien van het verzet tegen de nazi's. En derhalve werden deze mensen hier opgesloten. Nationaal Monument Kamp Amersfoort doet onderzoek, want we weten nog lang niet alles. En de geschiedenis lijkt stil te staan, maar dat is niet zo. In de laatste paar jaren zijn we nog achter zoveel nieuwe dingen gekomen dat we dat willen blijven vertellen. Eigenlijk is onderzoek de machine van de organisatie. Want alle verhalen die je wil vertellen, overal waar je over wil communiceren, daaraan ligt onderzoek ten grondslag. Wat ik zelf heel belangrijk vind met onderzoek, is dat natuurlijk heel veel verhalen eruit voortkomen. Maar je bent nog steeds een locatie, je hebt openingstijden, je hebt niet zo heel veel ruimte om verhalen te vertellen. En wat we doen bij Nationaal Monument Kamp Amersfoort, is dat we eigenlijk de cloud vullen met verhalen. En dat kan zijn met foto's en dat kan zijn met bewegend beeld, maar ook met een aantal podcasts, dus een audio, waarin we aanvullende verhalen vertellen over wat zich hier heeft afgespeeld in Kamp Amersfoort.
Ja, we praten verder over vrijheid. Want ja, de bevrijding was voor je ouders misschien wat dubbel. Hè? Je bent bevrijd, maar je hebt ook een herinnering aan gewoon een paar hele slechte jaren waar heel veel is gebeurd, waar ze elkaar niet hebben gezien. Wat betekent vrijheid voor jou eigenlijk?
Ja, dat is een vraag die ik mezelf eigenlijk nog nooit gesteld heb. Ja, je denkt wel eens aan hoe zou dat toen zijn geweest, et cetera. Maar je moet je voorstellen, ik kan me vrij bewegen. Ik kan in en uit de deur lopen op elk tijdstip dat ik wil. En zeker in een land zoals Nederland. Je kunt je mening verkondigen. Je hoeft nergens bang voor te zijn. Moet je je voorstellen dat ik dat niet zou kunnen. Ik ben me echt goed van bewust hoe vrij we zijn. Als je dat een beetje afzet tegen hoe onvrij bijvoorbeeld mijn ouders in de oorlog moeten zijn geweest. Je kunt niet naar buiten op elk moment dat je wilt. Er is spertijd. De mensen die jouw taal niet spreken, die spelen de baas over je. Je weet dat er hele verschrikkelijke dingen gebeuren. Ik besef wel hoe geweldig het is dat ik kan leven zoals ik leef.
Ja.
En ik hoop dat er voor iedereen geldt.
Hoe herdenk je zelf dan die Tweede Wereldoorlog? We doen het natuurlijk jaarlijks op 4 mei. En op 5 mei vieren we dan onze bevrijding. Is dat het moment waarop je er ook zelf bij stilstaat? Of doe je dat vaker?
Zeker. Ja, zeker. Ja. Dat is natuurlijk het moment om 8 uur op 4 mei. Dan denk ik natuurlijk in allereerste plaats aan mijn ouders. Ja. En familieleden die omgekomen zijn in de oorlog.
Vind je dat wij als samenleving voldoende stilstaan bij wat er gebeurd is?
Het wordt minder. We hebben nu denk ik weer een beetje een opleving in de bewustwording van wat het was.
Ja.
Maar pak een beetje een jaar 5, 6 geleden merkte ik wel, het wordt minder. Mensen vinden het niet zo belangrijk meer.
Wat doet dat met jou?
Ik vind dat wel erg. Ik heb er wel moeite mee. Maar aan de andere kant, ja, wat je niet kunt veranderen. Ja, het is jammer. Ik vind het heel jammer. Ik kan het niet veranderen. Dus, ja.
Waarom vind je het belangrijk om dit verhaal met ons te delen?
Om een beetje te laten zien wat er... Ik heb het over de periode van mijn ouders en met name vlak na de oorlog. Wat er toen allemaal gebeurd is. Het is allemaal niet vanzelfsprekend. En hoe is het in godsnaam mogelijk dat de oud-commandant Voorberg, de eerste commandant Heinrich, dat die niet gepakt is? Hoe is het mogelijk dat een man zoals een hele hoge SS'er, Erich Deppner, die heeft hier leiding gegeven aan het fusilleren van 77 krijgsgevangenen, de Sovjets. Die man is na de oorlog, via bij de Duitse Bundesnachrichtendienst heeft hij een hoge functie gekregen. Die is op hoge leeftijd, is die vredig in zijn bed gestorven. Hoe kan dat allemaal? Dus ik vind het belangrijk dat we proberen inzicht te krijgen van hoe zit dat allemaal in elkaar? Hoe is dat allemaal gegaan? En er zijn inderdaad pijnpunten nog voor me. Ja.
Tot slot, ik ga je nog 1 vraag stellen. Dus wat nou de belangrijkste les is die je zelf hebt meegekregen door je werk hier, door de oorlog of door zelfs het opgroeien met ouders die oorlog hebben meegemaakt en daar actief in waren?
Belangrijkste les?
Ja.
Blijf onafhankelijk. Blijf vrij. Dat is eigenlijk 2 zinnetjes, maar die alles zeggen. Ja.
Gaan we hem daarmee afronden? René Veldhuizen, we hadden het over je vader, Harry Veldhuizen, ja, vanuit Nationaal Monument Kamp Amersfoort. Wil je nou niks missen van de podcast, dan kun je blijven luisteren en kijken op alle podcastplatforms en op YouTube. En vind je het leuk om niks te missen, abonneer je en laat ons weten wat je ervan vindt. En heel graag tot de volgende keer.